Er is een natuurlijk lichaam, maar er bestaat ook een geestelijk lichaam. Zoals er geschreven staat, de eerste mens Adam werd een levende ziel. En de laatste Adam, Christus, een levendmakende geest. Dan staat er ook, en dat Paulus ook heel duidelijk ons zegt, het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. Ons vlees, we werden daarin geboren. Maar we werden veranderd door het tot Jezus komen. En daarna, langzaam in de weg der wedergeboorte, werden we geestelijk gemaakt. Dan sterven we ook aan ons ik. We sterven ook aan onszelf. Zoals het volk van Israël, en dat kom ik vaak op terug. Terug die woestijn in moest. Ik zal daar nog wel eens vaker over spreken in de komende weken. Zoals het volk van Israël ons een voorbeeld was. Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof en moesten terug die woestijn in om te sterven. Eigenlijk is dat het geestelijke proces. Wij moeten op deze aarde sterven aan onszelf. Aan al het begeerlijke wat we hebben. Al hetgeen wat om ons heen, waar we denken, dat leeft, maar het is dood. Al onze mooie dingen. Al onze prachtige, mooie dingen die we tegenwoordig hebben. Die mooi lijken, maar in wezen ons heel makkelijk in de dood kunnen jagen. Alles waar u naar kijkt, tv, pc, naar u, ja, wat zal ik zeggen, naar hetgeen u eigenlijk in handen hebt. En dat kan een mobieltje zijn. Het kan ons zo doen met deze wereld. En we kunnen het zo verafgoden, of onze laptop, zo verafgoden, dat we niet weten dat het Christus leven met de volheid in de weg staat. Waarom ruimen we die dingen niet voor hem op? Oh, ik mag ze gebruiken als het nodig is. Want ik zeg niet dat u ze niet mag gebruiken. Maar ze moeten beslist niet zijn aanwezigheid in ons leven verdringen. En dat kan zo makkelijk. Als we al onze tijd geven achter onze computer, pc of laptop of misschien andere apparatuur waar we alles voor doen en we de hele dag mee bezig zijn en we hebben geen tijd voor Jezus, dan als hij komt zal hij geen tijd voor ons hebben. Dan zal hij zeggen: ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. O, luisteraar, word wakker. God roept ons op vandaag. We hebben zo gezien dat God in deze tijd duidelijk maakt dat hij gediend wil worden. En Gods oordelen staan klaar over deze wereld. Ze komen zonder meer. Het staat geschreven in de Bijbel. Het woord van God, dat leest ons duidelijk dat God straks zal komen met zijn oordelen, omdat we niet gewild hebben dat hij koning over ons zou zijn. En die tijd kan dus dichterbij zijn dan u denkt. Luisteraar, wie u ook bent, als u op dit moment naar mij luistert, dan waarschuw ik u. En ik wil u met nadruk zeggen: let op, waar ben je mee bezig? Wat vult je leven? Vraag eens af, waar geef je de meeste tijd aan? Waar is je ziel altijd weer verlangend naar? De dingen van de wereld? De dingen om je heen? Wat ze ook zijn? Eén ding: ze zullen Jezus Christus verdringen in ons hart. Want ons hart, dat wil de duivel zo graag, dat het gevuld is met de wereld en met wat de wereld te bieden heeft. De Satan wil niet liever dan dat we ons hart vullen met deze wereld en het vermaak van deze wereld. Dat we altijd maar weer naar die films kijken die zomaar over die tv komen, waar we aan verslaafd zijn en erachter zitten en ons vermaken met al hetgeen wat Hollywood of een andere zaak ons voorhoudt en maakt voor ons. En al het onreine wat we misschien zien op onze pc, als we naar allerlei uitzendingen of dingen kijken, we kijken eigenlijk, doordat we op internet zitten, de wereld in. En die wereld nestelt zich in ons. Er zijn al heel wat christenen die verslaafd zijn aan de pornografie op internet. En hun leven helemaal indelen volgens dat beeld. O, lieve luisteraar, wees gewaarschuwd. God zegt u vandaag: geef mij uw hart. En als je van Jezus bent en je bent al gekocht en betaald, dan behoor je hem toe. En dan heeft hij recht op je tijd, recht op je leven, recht op je gebed, recht op het samenspreken met jou, dan wil hij dat je je tijd indeelt voor hem. Oh ja, ik weet, je hoeft niet de hele dag in je Bijbeltje te lezen. En je kunt ook niet de hele dag op je knieën zijn. Je hebt ook je werk te doen. En je hebt je gezin misschien, je vrouw en kinderen of je man en kinderen. Ik weet het, maar God vraagt van jou, lieve zuster of broeder, of jongeman, meisje, jongen, wie ook bent. God vraagt van jou, heb je me liever dan deze? Dat vroeg je ook eens aan Petrus. Heb je me waarlijk lief? Liever dan deze, dan zijn vrienden. Wat doe je liever? Met hun gaan vissen of met mij in gesprek komen? Oh, wat doen wij liever? Wat is ons het liefst? Wat hebben wij het liefst? Waar zetten we ons hart op? Wat is ons bezit? Waar leven we voor? Luisteraar, laat God uw leven veranderen. Laat God uw leven vernieuwen. Laat Hij het mogen doen. Hij staat klaar om u te zegenen. Waar u Hem aanroept, wie Hem aanroept, zal zijn naam ervaren. Dat Hij een God van wonder is. Een God die leeft. Een God die alle dagen opnieuw zijn kracht openbaart. En Hij wil u werkelijk dat geven wat nodig is om te leven met Hem. O luisteraar, ik vraag u, wilt u uw leven delen met Hem, het aan Hem geven? Dan zal het wonderbaar zijn en zal Hij u zegenen. God zegen u. Tot straks als we samen bidden. we gaan met elkaar bidden. We gaan afsluiten en dit programma vandaag ook opnieuw bij de Heere brengen. De tijd dat we met u deelden in het woord over de opstanding. Heere, wilt u dat aan de harten van de mensen bevestigen? Wilt u op een wonderbare manier de mensen ook door de kracht van uw woord aanraken? Laat uw woord ingang hebben gevonden in hun harten. Maar bovenal ook een blijvende waarschuwing zijn. Dat we deel mogen hebben aan die opstanding uit de dood. Heere, deel mogen hebben aan die heerlijke zekerheid. Dat wij als kinderen van u, Heere, een eeuwig leven tegemoet gaan. Maar we moeten dan wel het evangelie vasthouden zoals we het hebben ontvangen. Zo heeft Paulus het ons gezegd. Vasthouden zoals we het hebben ontvangen. Als we het vasthouden zoals u het ons heeft gegeven. Ja, er wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar opgewekt in kracht. Maar er is ook een vasthouden. Een vasthouden aan het woord. Vasthouden aan uw belofte. Vasthouden aan wat u ons heeft gegeven. Want dan is het zeker. Want u hebt gezegd dat ik u verkondigd heb, zegt Paulus, dat gij het ontvangen hebt, dat gij er ook in staat, waardoor ik ook behouden word, indien gij het zo vasthoudt als het u verkondigd is. Luisteraars, hou het vast. Laat het woord van God u bevruchten met zijn kracht. Geloof in de opstanding uit de doden. Geloof in een heerlijke toekomst. Geloof dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, u reinigen kan van alle zonden. Geef uw hart aan hem. Geef uw leven aan hem. Geef alles wat u bezit aan hem. Laat het daar. Geef datgene wat u vandaag zo belast en bezighoudt aan hem. Zeg, Heer, hier is mijn pc. Heren, hier is mijn laptop. Hier is mijn mobiel. Ik wil het aan u geven. In Jezus' naam. Dank u dat u zo voor ons zorgt. Halleluja. Amen. En amen.
Geen grenzen.
Luisteraars, wij brengen u het programma. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God en geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heere zegene u allen. Tot u gaat spreken uw radiopastor Wout van den Bor.
Daar zijn geen grenzen.
luisteraars, zullen we samen bidden en zegen vragen over deze uitzending? Heer onze God, wij komen bij u om op deze dag u te loven en te prijzen. Bovenal om u een zegen te vragen over hetgeen wat spreken en over hetgeen waar we naar luisteren. Omdat we met elkaar een zegen ontvangen, een echte, diepe zegen zoals u die alleen kunt geven. Wij zijn afhankelijk van u, dat willen we u belijden. Want zonder u kunnen wij niets doen. En we hebben het zo nodig dat u ons de oren wast. Geestelijk gezien de oren opent, opdat wij verstaan wat uw woord ons zegt. We hebben een heel groot voorbeeld aan Israël, die door de woestijn heen trok en het beloofde niet binnen kon vanwege hun ongeloof. En de geestelijke strijd die ze moesten voeren, streden ze niet. Ze zagen op tegen de reuzen en konden ze niet verslaan. Omdat er angst was in hun hart, twijfel, ongeloof. En daarmee zaten ze vast in de woestijn. Heer, ook wij kennen een woestijnleven als mensen. En wij willen u vragen of u op een hele bijzondere wijze ons vanmorgen door uw woord heen wil aanspreken. En ons duidelijk maken dat we een strijd te strijden hebben. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten. Dank u wel dat u ons de oren daarvoor opent. En bovenal het hart. Omdat we door het hart heen tot u komen en u bidden om verlossing, vernieuwing, herstel van ons leven. In Jezus' naam. Zegen de zieken, wees heel dicht bij hen die het moeilijk hebben, die nu luisteren en misschien ziek liggen, die een probleem hebben in hun leven en er nauwelijks uit kunnen komen, een probleem in hun gezin of in hun huwelijk, die vastgelopen zijn als mensen, als zondaren, die geen uitkomst zien. Maar er is vergeving altijd bij u geweest. Daarom vragen wij ook daar, in die gezinnen, herstel, in dat lichaam genezing en in die ziel bevrijding. Door uw heilig woord in Jezus' naam. Amen. Amen. Luisteraars, u begrijpt wel uit mijn gebed dat ik graag met u een onderwerp behandel: geestelijke strijd. Wat Efeze 6, vers 13 ons zegt: weerstand bieden in de boze dag en stand houden zolang je taak hier nog niet vervuld is. En Paulus zegt in 1 Timotheus 6, vers 12 tegen zijn jonge vriend: strijd de geestelijke strijd des geloofs. Eigenlijk is geestelijke strijd niets anders dan weerstand bieden aan de verzoeker. De werken van Satan onderkennen en tegenstand bieden. Het bolwerk van de machten onderwerpen aan het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Ik wil u een tekst voorlezen waarvan ik eigenlijk wil uitgaan. En dat is 2 Korinthe 10, vers 3 tot 6. En daar staat dit: want al leven wij in het vlees, we trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeslijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat we de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Paulus zegt dit woord als een weerwoord tegen zijn tegenstanders. Geestelijke strijd is je namelijk met alle geestelijke middelen inzetten om jezelf en de gemeente waarin je zit te beschermen tegen de indringers. En dat zijn de boze machten. Satan is er schijnbaar in geslaagd, luisteraars, daarvoor en daardoor vele christenen te verblinden, waardoor het onderwerp geestelijke strijd verloren raakt en daar hele wapenrustingen van christen onaangeroerd blijven liggen. Ze gebruiken hun wapenrusting niet tegen de boze. Het is vaak uit onkunde en heel vaak ook uit angst. Daarnaast misschien de weinige interesse die mensen hebben voor dit onderwerp, omdat het je inzet vraagt, je nauwgezetheid in het leven vraagt, je relatie met God vraagt En wij willen alles misschien veel te gemakkelijk ontvangen. De evangelische wereld is bijna zo geworden dat we allemaal hapklare brokken moeten krijgen. Daarmee bedoel ik dat we eigenlijk het voorgekauwd moeten krijgen. En we willen nauwelijks zelfs onze Bijbel onderzoeken. Toch hebben wij dagelijks, luisteraars, te maken met geestelijke strijd. En dienen we zodoende erover te weten. Stel u dus open voor de werking van de Heilige Geest op dit vlak, op dit gebied. Want dan kan de Heer je nog heel veel leren. De vraag is nu echter, hoe bestrijd ik de duivel in de hemelse gewesten? Vele mensen hebben mij gevraagd, op welke manier bestraf je machten? Bind je demonen, sorry. En hoe werp je een duivel uit? Ten eerste moeten we wel het verschil zien tussen bidden en bijvoorbeeld binden of breken van machten, omdat vele mensen deze twee dingen door elkaar gebruiken. En daar ontkom je soms niet aan. Maar laten we wel vaststellen, bidden is met God spreken, onder andere smeken, vragen, ook belijden van je zonde. Maar geestelijke bestrijd bestaat uit het handelen in de naam van Jezus. En dat is optreden met gezag tegen de machten der duisternis. Dat moet je niet met gesloten ogen doen of gevouwen handen. Immers, ik wil niet eerbiedig zijn voor een duivel of een macht. Ik wil me in eerbied op de knieën werpen voor God. Maar voor Satan sta ik op ten strijde en hef ik mijn hand naar de hemel en vertel ik hem wat hij moet doen in Jezus' naam. In Matthäus 8, vers 16, staat er dat Jezus de boze geesten uitdreef met zijn woord. Hij gebruikte het woord. Hij was zelf het levend geworden woord. En door het woord dreef hij demonen uit. Hebreeën 4, vers 12 zegt, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart. De Bijbel geeft hier een indruk van wat het woord van God kan doen. Het komt hierop neer dat wij machten binden en krachteloos maken in de naam van Jezus. Met geloof demonen uitwerpen of bestraffen. We bestraffen hen met gezag. De hemelse gewesten betreden in de geest en onze verworven plaatsen bezetten door het belijden van zijn naam. Toen Israël voor het beloofde land stond, toen werden de verspieders uitgezonden om het land te verkennen. God had dit hen beloofd. Het was een belofte van God al vanaf Abraham, later aan Mozes. En hij had gezegd, gij zult landen bewerken die gij zelf niet hebt aangelegd, huizen bewonen die gij zelf niet hebt gebouwd. En hij sprak over een land vloeiend van melk en honing. En als ze er dan voorkomen, je zou gisteren kunnen zeggen, de hemelse gewesten inkijken, dan zien ze dat die gewesten niet vrij zijn. Daar hebben machten zich genesteld. Daar zitten demonen, vast op hun plaatsen. Israël zag in het vlees versterkte steden en reuzen lopen. En ze waren met angst geslagen. Pure vrees voor de tegenstander sloegen ze als het ware.
Daar zijn geen grenzen.
Luisteraars, wij brengen u het programma. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God en geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heere zegene u allen. Tot u gaat spreken uw radiopastor Wout van den Bor.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen
lieve Heiland, dat u ons zo'n wonderbare opstanding heeft gegeven en beloofd, ook aan ons als uw kinderen. U hebt gezegd dat u bent opgestaan uit de dood om ook ons die opstanding te kunnen bieden. Wij willen en zullen met elkaar ook dit mogen meemaken. Indien wij in u geloven met heel ons hart, dan bent u voor ons de opstanding en het leven. U bent voor ons alles wat u heeft beloofd. U bent een God van wonderen. U bent een God van genade en barmhartigheid, van trouw. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dank U, Heere, dat die woorden werkelijkheid zijn indien wij geloven. Indien wij geloven in uw volbrachte werk. In datgene wat u voor ons heeft willen doen. Dank u wel, Heere. Ik prijs u daarvoor. Ik dank u daarom. Want u bent God en niemand anders. Want niemand is een God zoals u. En niemand is een God van kracht zoals u. U bent de weg, de waarheid en het leven. En u bent ook vandaag, als we met elkaar luisteren naar uw woord, onze oplossing. Voor al hetgeen wat wij hebben mogen ontvangen. Door u. De opstanding en het leven. U bent de kracht van alles. In u hebben wij de verlossing door uw bloed. Vergeving van onze overtredingen. In u hebben wij nieuw leven. En mogen wij opstaan uit dit zondige leven. Om met u in geloof te leven. Zo is er dan geen veroordeling voor hen, zo zegt uw woord, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft ons in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Ik dank u dat alle luisteraars daar ook bij stil zullen staan wanneer we samen die boodschap gaan beluisteren. Wilt u zo ons zegenen en met elkaar de kracht geven als we luisteren naar het woord van de levende God. Dank u, Heere, dat Pasen niet een zaak is van één dag. Dat Pasen ook niet een zaak is van gisteren of overmorgen. Maar een zaak van leven en overvloed. Iedere dag opnieuw. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Ik lees voor u, luisteraars, 1 Korinthe, het 15e hoofdstuk. 1 Korinthe in het 15e hoofdstuk. En dan lees ik vanaf het eerste vers. Daar staat dit. Paulus schrijft ons: ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. Tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik ook zelf ontvangen heb. Christus, Jezus, is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt, naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalfen. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij, Paulus, verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij. En zo zijt gij tot geloof gekomen. Luisteraars, ik zei daar in mijn gebed al, Pasen is niet van gisteren of morgen. Pasen is het hart van het evangelie van elke dag. Iedere gelovige, wie u ook bent, van welke kerk of richting, mag weten dat Pasen het hart is van het evangelie. Waarom? Omdat Paulus ook elders zegt dat als Christus niet is opgewekt, wij nog in onze zonde verkeren. Dan hebben wij ook geen enkel deel aan datgene wat hij ons heeft beloofd. Want dat is nou juist waar het om gaat. Dat wij met elkaar geloven dat de Heer Jezus Christus is opgewekt, opgestaan, opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want staat er, dewijl de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, hoort u dat, luisteraar, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem, de Vader, onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Wat is dit toch een prachtig gedeelte, zoals ik voor u gelezen heb. Want dit is toch wel mooi. Want ik heb u al eerder gezegd, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen er dan sommigen u te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus Jezus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Is het dan niet juist en waar dat hier heel duidelijk dus staat, met andere woorden, dat het hart van het evangelie de opstanding uit de dood is? Immers, zonder die opstanding uit de dood is het evangelie waardeloos, zonder inhoud. Dan is ook de prediking, zoals Paulus zegt, van dit evangelie zonder inhoud. De inhoud van ons evangelie, het woord van de levende God, is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want wij zullen ook uit de doden opstaan. Dat pas is het voleinden van alles wat leeft. Als de dood is overwonnen en wij met Christus voor eeuwig zullen leven. Wat een toekomst. Heeft u daar al deel aan, luisteraar? Bent u al mede opgewekt met Jezus? Bent u al deelachtig geworden aan datgeen wat hij voor u heeft gedaan aan het kruis? Toen we Goede Vrijdag vierden, dachten we daaraan. We dachten aan dat hij is opgestaan. Dat hij is begraven, bedoel ik, sorry. Dat hij is gestorven aan het kruis. En dat hij uiteindelijk, dat is Pasen, opgestaan is uit de doden. Dat hele evangelie bestaat daar eigenlijk uit. Christus Jezus is voor onze zonden aan het kruis gestorven. Daarna is hij begraven en daarna opgestaan uit het graf. De dood is overwonnen. De dood is uiteindelijk verslonden door de overwinning van Jezus Christus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onsterfelijk leven aan het licht gebracht heeft. Is het niet het hart van het evangelie? Ja, het is het hart. Want dat klopt als het ware met en houdt alles in beweging. De opstanding uit de doden is immers hetgeen wat God aan ons beloofd heeft. En wat we ook ontvangen zullen als we in hem geloven. Kostbaar als het is, is het ons door genade aangereikt. Het is niet uit verdiensten. Het is nooit omdat wij het hebben goed gedaan. Want wij hebben het allemaal verzondigd. Maar het is omdat hij zelf, door de kracht van het evangelie, zich heeft gegeven aan ons. Opdat wij zouden leven met hem. Eeuwig zouden leven met hem. Tjonge jonge, wat is dat mooi. Wat is dat prachtig. Wat is dat kostbaar. Wat een heerlijk evangelie. Een woord van de levende God, die ons dit gegeven heeft. Dat we mogen weten dat hij de dood van zijn kracht heeft beroofd en onsterfelijk leven aan het licht heeft gebracht. Wat een prachtig, heerlijk evangelie. Wat een prachtig, mooi woord van God. Wat een toekomst als wij weten dat we straks met hem zullen opstaan uit de dood. En misschien denkt u, wat praat hij er lang over. Maar het moet zo tot ons doordringen dat de opstanding der doden in werkelijkheid het zaaien is van het menselijk lichaam. En dan het verwekken van en het heerlijk opgewekt worden in kracht. Ik zal het u lezen zoals het er staat in 1 Korinthe, het 15e hoofdstuk bij vers 42. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid wanneer we sterven. Dan gebeurt dat met iedereen. En een geestelijk lichaam opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, maar er bestaat ook een geestelijk lichaam. Zoals er geschreven staat, de eerste mens Adam werd een levende ziel. En de laatste Adam, Christus, een levendmakende geest. Dan staat er ook, en dat Paulus ook heel duidelijk ons zegt, het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. Ons vlees, we werden daarin geboren. Maar we werden veranderd door het tot Jezus komen. En daarna, langzaam in de weg der wedergeboorte, werden we geestelijk gemaakt. Dan sterven we ook aan ons ik. We sterven ook aan onszelf. Zoals het volk van Israël, en dat kom ik vaak op terug. Terug die woestijn in moest. Ik zal daar nog wel eens vaker over spreken in de komende weken. Zoals het volk van Israël ons een voorbeeld was. Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof en moesten terug die woestijn in om te sterven. Eigenlijk is dat het geestelijke proces. Wij moeten op deze aarde sterven aan onszelf. Aan al het begeerlijke wat we hebben. Al hetgeen wat om ons heen, waar we denken, dat leeft, maar het is dood. Al onze mooie dingen. Al onze prachtige, mooie dingen die we tegenwoordig hebben. Die mooi lijken, maar in wezen ons heel makkelijk in de dood kunnen jagen. Alles waar u naar kijkt, tv, pc, naar u, ja, wat zal ik zeggen, naar hetgeen u eigenlijk in handen hebt. En dat kan een mobieltje zijn. Het kan ons zo bezighouden met deze wereld. En we kunnen het zo verafgoden, of onze laptop, zo verafgoden, dat we niet weten dat het Christus leven met de volheid in de weg staat. Waarom ruimen we die dingen niet voor hem op? Oh, ik mag ze gebruiken als het nodig is. Want ik zeg niet dat u ze niet mag gebruiken. Maar ze moeten beslist niet zijn aanwezigheid in ons leven verdringen. En dat kan zo makkelijk. Als we al onze tijd geven achter onze computer, pc of laptop of misschien andere apparatuur waar we alles voor doen en er de hele dag mee bezig zijn. En we hebben geen tijd voor Jezus. Dan als hij komt, zal hij geen tijd voor ons hebben. Dan zal hij zeggen, ga weg van mij. Werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. O, luisteraar, word wakker. God roept ons op vandaag. We hebben zo gezien dat God in deze tijd duidelijk maakt dat hij gediend wil worden. En Gods oordelen staan klaar over deze wereld. Ze komen zonder meer. Het staat geschreven in de Bijbel. Het woord van God, dat leest ons duidelijk dat God straks zal komen met zijn oordelen, omdat we niet gewild hebben dat hij koning over ons zou zijn. En die tijd kan dus dichterbij zijn dan u denkt. Luisteraar, wie u ook bent, als u op dit moment naar mij luistert, dan waarschuw ik u. En ik wil u met nadruk zeggen, let op, waar ben je mee bezig? Wat vult je leven? Vraag eens af, waar geef je de meeste tijd aan? Waar is je ziel altijd weer verlangend naar? De dingen van de wereld? De dingen om je heen? Wat ze ook zijn? Eén ding, ze zullen Jezus Christus verdringen in ons hart. Want ons hart, dat wil de duivel zo graag, dat het gevuld is met de wereld en met wat de wereld te bieden heeft. De Satan wil niet liever dan dat we ons hart vullen met deze wereld en het vermaak van deze wereld. Dat we altijd maar weer naar die films kijken die zomaar over die tv komen, waar we aan verslaafd zijn en erachter zitten en ons vermaken met al hetgeen wat Hollywood of een andere zaak ons voorhoudt en maakt voor ons. En al het onreine wat we misschien zien op onze pc als we naar allerlei uitzendingen of dingen kijken. We kijken eigenlijk, doordat we op internet zitten, de wereld in. En die wereld nestelt zich in ons. Er zijn al heel wat christenen die verslaafd zijn aan de pornografie op internet. En hun leven helemaal indelen volgens dat beeld. O, lieve luisteraar, wees gewaarschuwd. God zegt u vandaag, geef mij uw hart. En als je van Jezus bent en je bent al gekocht en betaald, dan behoor je hem toe. En dan heeft hij recht op je tijd, recht op je leven, recht op je gebed, recht op het samenspreken met jou. Dan wil hij dat je je tijd indeelt voor hem. Oh ja, ik weet, je hoeft niet de hele dag in je Bijbeltje te lezen. En je kunt ook niet de hele dag op je knieën zijn. Je hebt ook je werk te doen. En je hebt je gezin misschien, je vrouw en kinderen of je man en kinderen. Ik weet het, maar God vraagt van jou, lieve zuster of broeder, of jonge man, meisje, jongen, wie je ook bent. God vraagt van jou, heb je me liever dan deze? Dat vroeg je ook eens aan Petrus. Heb je me waarlijk lief? Liever dan deze, dan zijn vrienden. Wat doe je liever? Met hun gaan vissen of met mij in gesprek komen? O, wat doen wij liever? Wat is ons het liefst? Wat hebben wij het liefst? Waar zetten we ons hart op? Wat is ons bezit? Waar leven we voor? Luisteraar, laat God uw leven veranderen. Laat God uw leven vernieuwen. Laat hij het mogen doen. Hij staat klaar om u te zegenen. Waar u hem aanroept, wie hem aanroept, zal in Jezus' naam ervaren dat hij een God van wonderen is. Een God die leeft. Een God die alle dagen opnieuw zijn kracht openbaart. En hij wil u werkelijk dat geven wat nodig is om te leven met hem. O luisteraar, ik vraag u, wilt u uw leven delen met hem, het aan hem geven? Dan zal het wonderbaar zijn en zal hij u zegenen. God zegen u. Tot straks als we samen bidden. luisteraars, we gaan met elkaar bidden. We gaan afsluiten en dit programma vandaag ook opnieuw bij de Heere brengen. De tijd dat we met u deelden in dit woord over de opstanding. Heere, wilt u dat aan de harten van de mensen bevestigen? Wilt u op een wonderbare manier de mensen ook door de kracht van uw woord aanraken? Laat uw woord ingang hebben gevonden in hun harten. Maar bovenal ook een blijvende waarschuwing zijn. Dat we deel mogen hebben aan die opstanding uit de dood. Heere, deel mogen hebben aan die heerlijke zekerheid. Dat wij als kinderen van u, Heere, een eeuwig leven tegemoet gaan. Maar we moeten dan wel het evangelie vasthouden zoals we het hebben ontvangen. Zo heeft Paulus het ons gezegd. Vasthouden zoals we het hebben ontvangen. Als we het vasthouden zoals u het ons heeft gegeven. Ja, er wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar opgewekt in kracht. Maar er is ook een vasthouden. Een vasthouden aan het woord. Vasthouden aan uw belofte. Vasthouden aan wat u ons heeft gegeven. Want dan is het zeker. Want u hebt gezegd dat ik u verkondigd heb, zegt Paulus, dat gij het ontvangen hebt. Dat gij er ook in staat, waardoor ik ook behouden word, indien gij het zo vasthoudt als het u verkondigd is. Luisteraars, hou het vast. Laat het woord van God u bevruchten. Geloof in de opstanding uit de doden. Geloof in een heerlijke toekomst. Geloof dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, u reinigen kan van alle zonden. Geef uw hart aan hem. Geef uw leven aan hem. Geef alles wat u bezit aan hem. Laat het daar. Geef datgene wat u vandaag zo belast en bezighoudt aan hem. Zeg, Heer, hier is mijn pc. Heren, hier is mijn laptop. Hier is mijn mobiel. Ik wil het aan u geven. In Jezus' naam. Dank u dat u zo voor ons zorgt. Halleluja. Amen en amen.
Zijn grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.
Luisteraars, wij brengen u het programma. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God en geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heere zegene u allen. Tot u gaat spreken uw radiopastor Wout van den Bor.
Daar zijn geen grenzen.